Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u, jou, de gasten en de luisteraars aan de kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Floor. De collecte, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het ouderenwerk. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor het beheer van de kerkelijke gebouwen. Geboortebericht. Op dinsdag 7 februari werd bij Matthijs en Lisbeth Brekelmans Maurits, Nassaustraat 16, een zoon geboren. Zijn naam Olivier Cornelis Sebastiaan. Olivier is het broertje van Isabelle en Mathieu Brekelmans. Wij feliciteren hem hierbij van harte. Vanmiddag na de dienst zingen we weer met het ICC. Het thema is Hij is nabij. Allen hartelijk welkom in de middagdienst en daarna bij het ICC. Nou, de middagdienst bent u uiteraard aanwezig. De 18-plus catechese kan maandagavond niet doorgaan. De eerstvolgende avond is volgende week maandag, DV 20 februari. Aanstaande vrijdag 17 februari kunnen de bestelde collectemunten weer worden opgehaald. Van 7 tot 7:30 in de hal van de kerk. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 98, vers 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 47 en daarvan het eerste vers. Een loflied ook, tot eer van onze God. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te saam verheugd, zing des hoogsten eer en buigt u voor hem neer. Psalm 47, het eerste vers, zingen wij. Wij willen ook deze middag in gemeenschap met de Nederlandse kerk een belijdenis doen van ons geloof. Met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van Psalm 40. En daarvan het vijfde vers, Psalm 40, vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En wat er verder volgt van Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Na artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt ook over de overheid. En ieder spreekt met mij in zijn hart. Wij geloven dat onze goede God vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, vorsten en overheden heeft ingesteld. Hij wil namelijk dat de wereld geregeerd wordt door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Hiertoe heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven om te bestraffen hen die kwaad doen en te beschermen de goede. En hun taak is niet alleen acht te geven op de openbare orde en daarover te waken, maar ook de hand te houden aan de heilige bediening van de kerk. Om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, het rijk van de antichrist te vernietigen en het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen. Het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder geëerd en gediend wordt zoals hij in zijn woord gebiedt. Verder is ieder, van welke hoedanigheid, rang of stand hij ook mag zijn, verplicht zich aan de overheden te onderwerpen, belastingen te betalen, hun eer en eerbied te bewijzen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet in strijd zijn met het woord van God. Ieder dient voor hen te bidden, opdat de Heere hen wil leiden in al hun wegen, en opdat wij een gerust en een stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid, zoals 1 Timotheus 2 vers 2 dat verwoordt. Hierom wijzen wij de wederdopers af en andere oproerlingen en in algemeen allen die overheden en magistraten verwerpen en de rechtsorde omver willen stoten door het invoeren van de gemeenschap van goederen en de goede zeden die God onder de mensen ingesteld heeft verstoren. Amen. Laten we ook samen bidden tot de Heere onze God om de opening van het woord en de verlichting ook met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Hemelse en getrouwe God, Vader ook van onze Heer Jezus Christus, wij komen ook samen tot u om u hartelijk dank te zeggen dat u ons ook weer in de gelegenheid stelt om hier bij elkaar te komen in uw huis. In alle rust, alle vrijheid, Heere, die we ook nog vooralsnog mogen genieten. Waarin we ook u in vrijheid ook de lof en de eer mogen toebrengen die u ook toekomt, Heere. Zo mochten we het ook zingen met Psalm 47. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. En Heere, nu bidden we of u zelf ons ook zo daarin verder leiden wilt. In alles, dat we het ook van u leren verwachten. Zo mogen we samen ook uw woord openen, daaruit lezen. En daarin hebben we ook de leiding en de werking van uw Heilige Geest nodig. Wil zelf, Heere, daarin ook dat woord voor ons openen. Daar staan ook moeilijke dingen in. En soms ook is het volstrekt eenvoudig. Zeker als het ook gaat om de boodschap. Dat we ons ook zullen richten op u. Dat we ons zullen bekeren tot u. En dat er heil en verwachting en hoop en vergeving is te vinden door het geloof in die ene naam. Er is geen andere naam gegeven tot zaligheid dan die ene. Die naam die ons dierbaar en kostbaar is. Jezus de Christus. Die u ons ook heeft gegeven en die ook naar ons toe is gezonden. Om het offer voor al onze zonden en schuld ook te brengen. Om zo ook ruimte te schenken. Voor een nieuw leven, nieuwe hoop, een nieuwe verwachting. Heb dank, Heere, voor dat evangelie. Maar wilt u ons ook vervullen met uw Heilige Geest, dat als we uw woord openen, dat het ook zal binnenkomen. Dat we het ter harte zullen nemen. En dat het ook, Heere, van ons gevraagd wordt om eerbiedig naar u te luisteren. Ook ontstaan in de maatschappij en in de samenleving waar het vanavond ook over zal gaan. Hoe we ons ook hebben op te stellen tegenover de overheid en allen die over ons gesteld zijn. Ook dat is onze christenplicht, Heere. Maar wilt u ons daarin ook de weg wijzen die we hebben te bewandelen en hebben te gaan. Ook dat is een onderdeel van ons leven met u. Opdat we ook een voorbeeld geven en een licht geven in de wereld. Zo mogen we ook bidden voor onze overheden. die boven ons gesteld zijn en waarin u alle dingen leidt en bestuurt. Wil overal waar uw woord wordt verkondigd deze dag, Heere, uw zegen niet onthouden en uw koninkrijk doen uitbreiden. In ons land, maar ook ver weg, in de wereld, ook bij de kerk die verdrukt en vervolgd wordt, onder moeilijke omstandigheden leeft. Uw gemeente die ook meer en meer groeit, ook in uw eigen volk Israël, en waar ook alle beloften ook vervuld worden, opdat de volkeren der aarde zullen weten dat u de God van Israël bent. De enige en de ware God die zich geopenbaard heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En zo ook, Heere, ons die boodschap hebt meegegeven door uw woord. Heere, vergeef dan ook al onze zonden. Alles wat niet goed is in uw ogen. U kent ons door en door. We hoeven voor u niets te verbergen. Ons leven is voor u een open boek. Al leven we misschien soms wel eens in de gedachte dat u niets ziet en u niets merkt. O, hoe dwaas kunnen we zijn. Maar wanneer we ontdekt worden, Heere, dat u ons kent. Geef dat we ook de zonde leren belijden. En de vreugde en de blijdschap ook, Heere, bij u weten neer te leggen. En dat we ook als de Vader van alle goede gaven, ook wij dingen mogen ontvangen als uit uw hand. U bent een getrouwe en barmhartige en een goede tieren God, Heere, die niet doet naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheid, maar ons wilt aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat zo uw woord opengaan. Schenk ons een goede en een gezegende dienst. Ook allen die een bijdrage hebben te leveren. We denken aan de organist, de koster, ouderling van dienst en mensen, heren, die op de achtergrond werkzaam zijn. Opdat deze dienst in goede orde ook mag verlopen. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Wij bidden het u uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen ook het woord van God en ik lees met u uit Romeinen 13. De schriftlezing is uit Romeinen 13. Een klein gedeelte. Vers 1 tot en met 7. Daar schrijft Paulus aan de gemeente te Rome: ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag en tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want ze draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Tot zover de lezing uit het woord van God. U zult begrijpen dat ik ook dit gedeelte gelezen heb, omdat ik ook deze middag met u wil behandelen artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarbij is ook een kerntekst, Romeinen 13, vers 4a. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. En met die zij wordt natuurlijk de overheid bedoeld. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte ook aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven. En wij zingen aan de prediking vooraf van Psalm 72, daarvan de versen 1, 6 en 10. 72, 1, 6 en 10. En wil ik u ook nog even wijzen, ook op het zingen, straks ook na de dienst van de ICC, waarin het thema zal zijn, Hij is nabij. Het zal natuurlijk ook fijn zijn als velen daar ook aan deelnemen, en het is ook altijd goed om ook op deze wijze de lof en de eer aan God ook toe te brengen, die hem ook toekomt. In zoverre dat natuurlijk ook mogelijk is, van harte aanbevolen. Wij zingen van Psalm 72, vers 1, 6 en 10. En als we het ook zingen met het oog op Christus, dan weet u wie onze koning der koningen is. Psalm 72, 1, 6 en 10. Gemeente, als we in de kerk komen, dan denken we vaak ook toch dat het gaat over geloof. Over hoe je komt ook tot bekering. Hoe de groei ook is in je geloof. Wedergeboorte. Heilsorde. Bekering. Noem maar op. Weet je, het allerlaatste waaraan we denken is burgerschap. Hoe staan we in de wereld? Hoe is onze houding tegenover onze overheid? Hoort dat eigenlijk wel bij de kerk? Past dat eigenlijk wel? Nou ja, het is in ieder geval wel dat de Nederlandse geloofsbelijdenis er een speciaal artikel aan wijdt. En natuurlijk is dat toch ook een zekere verantwoording naar de maatschappij en naar de overheid toe. Wat mag er verwacht worden van onderdanen die geloven in Jezus Christus? En hoe zullen zij zich opstellen tegenover de overheid? En tegenover het gezag dat boven hen gesteld is? Wat dat betreft past het eigenlijk precies goed dat ik nu deze preek houd. Met het oog ook op de naderende verkiezingen. Jullie hebben stemrecht. Wat doe je met je stem? Misschien hebt u al kieskompas ingevuld. Of bent u al misschien met andere dingen bezig geweest om te kijken op welke partij u nou zou stemmen en waar u het dichtst bij staat. En dan geeft u misschien uw stem aan die en die partij. Nou weet ik ook dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, ik ga helemaal niet stemmen. Ik heb er eigenlijk niks mee. Die geluiden hoor je soms ook. Misschien ook wel onder u. Ja, dat doe ik niet aan. Ah, ik weet er toch wel bitter weinig van. En ze zoeken het allemaal maar uit. Hoe de houding? Zou dat passen? Ik weet wel dat in de geschiedenis nog altijd mensen zijn geweest die zeiden van nou, van politiek moet je je ver houden. Zeker ook als christen. Wij leven immers in een ander koninkrijk. We leven in het koninkrijk van God. En dan is het maar beter dat je je ver houdt van dat koninkrijk en koninkrijken die er op de aarde zijn. Wij zijn immers burgers van een andere wereld. Een geestelijke wereld. En wat er allemaal op de aarde en in de wereld gebeurt, ach, dat zien we dan wel weer. Eén is onze koning en daar richt ik mij geheel en al op. En weer een ander zegt, met politieke prediking heb ik natuurlijk niet zoveel. Ik moet in de kerk gaan over heil en zaligheid. En natuurlijk, dat is ook zo. Het gaat in de kerk over heil en zaligheid. Maar als de profeten van het Oude Testament ook zo dachten, dan hoefden ze niks te zeggen tegen de koning wanneer iets fout of verkeerd ging. De profeten van het Oude Testament, die hadden iets profetisch. En daarin stelden ze de dingen die verkeerd gingen in de samenleving wel degelijk aan de orde. De profetie had ook iets van politiek. Denk eraan dat als je een leidinggevende functie hebt aan wie je verantwoording hebt af te leggen. Tot heil en zegen van het volk. En als we nu gaan kijken ook naar het Nieuwe Testament, een artikel dat we voor ons hebben, daar zegt Paulus tegen de gemeente van Rome. Nou, en dat was me een zootje hoor, daar in de Senaat in Rome. En het was me een regering waar je nou niet bepaald trots op kon zijn. En waar corruptie hoogtij vierde. En achterbaksheid en moordpartijen en eerzucht en corruptie. Zoals je dat soms nu ook in Latijns-Amerikaanse landen ziet. Volop aan de orde. En toch, Paulus schrijft daar aan de gemeente van Rome. Waar hij notabene zelf gevangen heeft gezeten. Om het nog maar eens even extra te onderstrepen. De overheid is door God ingesteld. Zij is immers Gods dienares. U ten goede. Nou, dan geeft hij natuurlijk niet aan dat alles wat die Romeinse overheid deed sowieso goed is. Nee, oh nee. Maar hij hield één ding vast. De overheid behoort Gods dienares te zijn. Let op dat woord dienares. Ten diepste heeft elke overheid een roeping om God te dienen. En daarin ook de onderdanen dienstbaar te zijn. Dat gelooft Paulus. Het is ook een geloofsartikel. Vele mensen maken een vergissing. Dan kijken ze naar de werkelijkheid en naar de realiteit. Ja, dan loop je altijd vast. Dan loop je ook vast in het geloof in de enige heilige algemene christelijke kerk. Die is er wel, maar we zien hem niet. We zien allerlei kerken en denominaties. Wij geloven in de overheid als Godsdienares. Maar ik zie zoveel overheden waar het gaat om eigen eer en macht. En noem maar op. Het gaat dan ook om een geloofszaak. Met wel het doel om daar zoveel mogelijk gestalte aan te geven. Nu ga ik maar even verder. Want ook de Heer Jezus Christus is op deze aarde geweest. Jezus is geen politicus. Dat was zijn taak niet. De taak van Jezus, en daar hield hij zich aan, dat was om u en mij met God te verzoenen. Dat was zijn roeping. Daarom riep hij op om hem te volgen, hem te dienen, te luisteren naar zijn stem. Nee, hij bemoeide zich niet met de politiek, want het was zijn taak om zondaren te redden en te zoeken wat verloren was. En zoveel mogelijk, ja, alles te doen wat naar de wil van zijn Vader is, zonder enige zonde uit te richten. Daar staat wel tegenover dat hij gaf wat des keizers was. Ze probeerden hem wel op het terrein te brengen van die politieke gebeurtenissen. Om te kijken of ze hem daarop konden aanvallen. En hoe hij stond tegenover de Romeinse overheid. Als hij ook zei dat hij de Messias was. En oh, wat hadden ze in hun gedachten. Dat aardse koninkrijk, een aardse Messias. Die de Romeinen het land zouden uitjagen. En zo de theocratie zou herstellen. Jezus liet zich niet verleiden. Geef de keizer wat des keizers is. Wat staat er voor een afbeelding op de munt? Let er even op. Hij had wel zijn oordelen over mensen die in de politiek zaten en macht uitoefenen. Zeg tegen die vos. En dan had hij het over een Herodes. Toch kreeg hij er wel mee te maken. Dat moet u ook begrijpen. Hij was immers Joods onderdaan. Hij werd voor Herodes geleid en voor Pontius Pilatus. En hij zegt het ook tegen hen. U zou geen macht gegeven worden, tenzij het u van boven niet was gegeven. Wat Jezus wel doet, is duidelijk maken dat alle macht die hier op aarde is, aan de mensen gegeven is. Mensen nemen vaak macht, maar ze beseffen niet dat al daar de macht komt, gegeven is. Ook als er een nieuw kabinet komt, hoe dat er dan op uit zal zien, dat het van God gegeven is. En we hebben volkswijsheid waarin we zeggen, een volk krijgt de regering die het verdient. En het laat dan soms ook een beetje zien hoe het volk staat in verhouding tot God. Hoe er ook gebeden is tot God om de overheid. Hoe er in het gebed men ermee bezig is om ook de verkiezingen bij de Here neer te leggen. Dat zijn taken waartoe u, jij en ik geroepen bent. Dat is ook een onderdeel van ons christen zijn en christelijk leven. En zeker gemeente, je maakt je soms wel eens bezorgd, welke kant gaat het uit in de samenleving? Ook voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen, daar sta je best bij stil, ook als er nieuw leven is gegeven. En dan zeggen we het soms ook wel tegen elkaar, alles is in Gods hand. Hij regeert tenslotte. Dat mogen we toch wel steeds in de gaten blijven houden. Om even terug te komen op Jezus. Er staat niet voor niets in onze geloofsbelijdenis dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus. En in de Bijbel staat het er ook steeds, hè, het geschiedde in de dagen van keizer Augustus. Het geschiedde in de dagen van keizer Tiberius. Jezus heeft deel uitgemaakt van deze wereld en is als zodanig ook een onderdaan geweest onder deze keizers en onder deze machthebbers van de wereld die hem ook uiteindelijk hebben veroordeeld. En die veroordeling was niet zonder betekenis. Om het maar eens zo te zeggen, Jezus is niet door een overval of door een terroristische aanslag om het leven gekomen, waarop hij dan zo onze zonde verzoend zou hebben met God. Nee, hij heeft onze zonde gedragen en hij is rechtsgeldig veroordeeld door de aardse rechten. Ja, zou iemand kunnen zeggen, maar dat was wel een gerechtsdwaling, want hij was toch zonder schuld? Nee, van een gerechtelijke dwaling, daar kun je nog van spreken dat er geen opzet in de uitspraak en in de zin was. Er waren gewoon dan te weinig bewijzen. Of er was een verkeerde weging van bewijzen. En dan kun je spreken van een gerechtelijke dwaling. Maar hier, bij de veroordeling van Jezus, was er sprake van een opzettelijke en een onjuist rechtvonnis, die rekening hield met opstand en haat die mogelijk zou kunnen komen als hij niet veroordeeld zou worden. Kruis hem, kruis hem, zo klonk het. En dan is de handen in onschuld wassen wat Pontius Pilatus deed. En wat misschien gebruikelijk was bij een gerechtelijke dwaling als je het niet helemaal wist. Maar je moest een uitspraak komen dat je dan zegt, ja, ik was mijn handen in onschuld. Maar ik ben naar eer en geweten bezig geweest met het uitspreken van een vonnis. Maar dat was hier niet het geval. Afwassen van de handen was een schijnvertoning, want hij wist terdege dat Jezus onschuldig was. Ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. En daar staat deze Joodse onderdaan. Hij is onschuldig veroordeeld. En de hemel wist ook van zijn onschuld. De aarde wist van zijn onschuld. En de hemel wist van zijn onschuld. En dan is er wel sprake van een onderlinge verbinding tussen de hemelse overheid en de aardse overheid die ingesteld is. En toch, Jezus wordt veroordeeld. Rechtsgeldig. Waarbij zijn onschuld duidelijk werd. Maar dat al de schuld op hem werd gelegd. En zo is het dat de hemel het aanvaard heeft. Zo stierf Jezus. En zien we ook die nauwe verbinding die er is tussen de hemelse regering van God uit. En datgene wat op de aarde gebeurt, ook in de gerechtshoven. En daarom is het ook dat Jezus niet zomaar omgekomen is en zo stierf. Nee, daar was een rechtspraak voor nodig. En hoe onrechtvaardig het ook was, maar hij is juist als een rechtvaardige voor onrechtvaardigen gestorven. Gemeente, daarin zien we dus ook dat er een verbinding is tussen het een en het ander. Jezus, hij is een onderdaan, een Joods onderdaan. Maar wel iemand die ook een taak en een roeping heeft gehad om al de zonden van de wereld, ook de zonden van overheden en machthebbers, op zich te nemen. Opdat iedereen die in hem gelooft, of hij nu onderdaan is, of koning, politicus of machthebber, dat daar verzoening is te vinden bij deze koning der koningen waarover we gezongen hebben in Psalm 72. Dan kom ik even bij de overheid. We spreken ook van Gods ordeningen. Gods orde in de samenleving, orde in de tijd, orde in de schepping. Ik heb daar in een eerdere preek al eens eerder op gewezen. Maar hierin zien we ook dat God orde heeft geschapen. Ondanks de zondeval die er is in deze wereld, is dat toch nog een zekere orde dat God ook regeert. Zijn algemene genade komt daarin nog naar voren. En als er sprake is van de torenbouw van Babel, dan lezen we, maar de Heere zei, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. De verdeling van de volkeren op de aarde is omdat de hele wereld bewoond moest worden, maar opdat ook God van hoger hand ook de dingen leidt en stuurt, zodat er volkeren ontstaan die in ieder hun eigen staatsbestel konden opbouwen. En zegt onze geloofbelijdenis dan ook, wij geloven dat onze goede God vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, vorsten en overheden heeft ingesteld. Hij wil namelijk dat de wereld geregeerd wordt door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Dit is taal, gemeente, die ingaat tegen elke revolutie. Vroeger had je een antirevolutionaire partij, ouderen weten dat. Nou, hier zie je het staan. Christen is geen revolutionair. Maar die heeft tegen de revolutie het evangelie. Dat hij ook in de wereld en in de samenleving wil neerleggen. God heeft wel een blauwdruk gegeven in het ontstaan van het volk van Israël. Hij heeft Abraham geroepen tot een volk. En gestaag is dat gegroeid, Abraham, Isaac en Jacob. Bij Jacob 12 zonen, ze breiden uit in menigte tot een groot volk in het land Egypte. En het volk dat verlost werd uit het land van Egypte, dat moest leven onder de koning der koningen. God zelf zal hun een koning zijn. Maar het bleek dat Israël op alle andere volkeren toch ook een eigen koning wilde hebben. En dat die koning ook zelf moest regeren zoals het ook was onder andere volkeren. En toch, gemeente, heeft God erin toegestemd dat het volk Israël een koning zou krijgen. Een koning die regeren zou. Ja, de eerste koning Saul, het was eigenlijk een mislukking. Want hij ging toch zijn eigen weg en zijn eigen gang. Maar daartegenover is het dat daar een nieuwe koning werd gezalfd. Koning David, als een type van de Heer Jezus Christus die komen zou. En aan hem wordt beloofd dat aan zijn koningschap geen einde zal komen. En dat hij alle dingen zal ook leiden en regeren. Hij die een type werd van de koning der koningen. Zeker u weet het, David had bloed aan zijn handen. Maar de Heer Jezus, die kreeg bloed aan zijn handen vanwege de spijkers die werden geslagen in zijn handen. Vanwege de doornenkroon. En dat om onze zonde te verzoenen. Om onze zonde ook weg te doen. Hier zien we dat in Israël wel een blauwdruk wordt gegeven. Dat eigenlijk één onze koning is. Dat onze goede God is. En nu moeten we oppassen dat wij dan niet gelijk het Oude Testament overbrengen naar het Nieuwe Testament. En het gaan hebben over een theocratie. Nee, integendeel. Noordmans, de theoloog, heeft ons daar ook voor gewaarschuwd. In een artikel waarin hij ook schrijft over het Oude Testament en de kerk. En dat je dus echt niet zomaar het Oude Testament moet overbrengen naar het Nieuwe Testament. Een theocratie die in Israël er was. Ja, wij kennen één hoge priester die onze koning is, namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat we dus niet op dezelfde voet zomaar het Oude Testament kunnen voortzetten, wat we ook wel eens zien, ook in verschillende tijden. Waarin dat ook echt zo duidelijk ook naar voren komt. Dat er mensen waren die die theocratische gedachte ook wilden opleggen in de nieuwe maatschappij. Maar dat is niet de bedoeling. We hebben één ding. Dat Jezus onze koning der koningen is. Dat hij de hoge priester is. En als het gaat om theocratie, gemeente, ach, dan laat Openbaring wel zien dat dat een utopie wordt. Tenzij dat daar nog enige sprake van vervulling is, als Israël tot bloei zal komen en tot de erkenning zal komen dat zij Gods volk zijn en dat zij ook één koning hebben, Jezus Christus, en die gekruisigd. Als dat nog enige mate als een licht voor de volkeren der aarde zal mogen gebeuren en geschieden, als de vervulling van zijn belofte, dan zien we daarin iets van vervuld. Maar tegelijkertijd weten we dat onder alle volkeren der aarde allerlei vormen van regeringen aanwezig zijn. Van dictaturen tot aristocraten tot democratie. En zeker, we weten ook dat juist in de islamitische godsdienst men probeert een theocratie in aardse zin door te voeren. Waarbij de geestelijke wetten, de sharia, normerend zijn. Maar God is ons die een overheid heeft gegeven. Zoals een blauwdruk er is niet om mensen met geweld ook te onderwerpen. Maar de oproep van bekering en van vernieuwing. Ook steeds voor ogen te stellen. Dat er wel een zekere theocratische gerichtheid is. Zoals in Israël het volk steeds geroepen wordt om God en God alleen te dienen en te eren en te prijzen. En dat zo ook de wetten van de Heere God vervuld in Christus geproclameerd wordt als het evangelie van bevrijding en van verlossing en van redding en van heil en van zegen. En daartoe zijn dienaren van het woord ook geroepen. Om ook politici en overheden die over ons gesteld zijn, dat voortdurend in herinnering te brengen. opdat het geweten niet heen en al wordt toegeschroeid, maar dat wij mogen belijden en weten dat er één is die onze koning en zaligmaker is, Jezus Christus. En dan komt er één moeilijk ding ook ter sprake, dat is de taak ook van de overheid. Daar wordt veel over gesproken en ook veel over geschreven. Als daar ook staat dat de overheid hun taak niet alleen acht te hebben op de openbare orde erover te waken, maar ook de hand te houden aan de heilige bediening van de kerk. En dan wordt niet alleen bedoeld de kerkdiensten, zoals wij die kennen, maar alles wat met de kerk te maken heeft, ook in zijn ambtelijke uitoefening, het zijn in de samenleving en alles wat ermee samenhangt. En dan gaat het om die gevoelige zin, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst en het rijk van Christus te vernietigen. Dat is een zin die de gereformeerde kerken ook hebben geprobeerd om ook te schrappen. En later is het dat in de PKN het altijd ook is aanvaard als een stukje belijden. Dat ook er was ten tijde van de middeleeuwen en het om dit ook zomaar te laten staan. Maar toch wil ik er iets meer over zeggen. Het is natuurlijk een hele gevoelige zin, dat weten we allemaal wel. Want het stuit in een democratische sfeer waarin wij leven nogal tegen de borst. Dat wij geroepen zijn om uit te roeien, vooral dat woord uit te roeien, hè, dat doet het. Want dat klinkt heel scherp. En dan lijkt het ook alsof wij bij wijze van spreken, net zoals in de islamitische wereld, wij andere godsdiensten zouden uitroeien. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn om in die kant het te laten zien. Want dat is niet de bedoeling. Natuurlijk mogen we de overheid aanspreken op de christelijke gedragsregels. En mogen we de overheid erop aanspreken dat één onze koning is die alle dingen regeert en leidt en bestuurt. Alles wat er is ook in deze wereld. Maar dat wij één ding in de gaten houden, namelijk dit. Dat het zwaard waar hierover gesproken wordt in de allereerste plaats is het zwaard van het woord van God. En dat zwaard dat mogen wij hanteren. En dan mogen we ook weten dat er ontzettend veel geduld is van Gods kant. En de beste garantie voor een vredelievende samenleving, ik zeg het u, is dit. Als inderdaad het christelijk geloof en het belijden zo centraal en normerend is in de samenleving, dan is dat de grootste garantie voor verdraagzaamheid, voor tolerantie. De mensen van het Reveil, die wisten het al. De tolerantie van de intoleranten. Als men uitgaat van voortdurende vrijheid, vrijheid. Maar waar uiteindelijk ook de christen wordt belachelijk gemaakt en tot spot en hoon gemaakt. Terwijl de christenen, als het goed is, de beste burgers mogen zijn in een samenleving. Die weet, wij willen voor een overheid. We hebben geduld met hun zwakheden. We willen gehoorzaam zijn in zoverre het mogelijk is. Zij is immers, zoals Paulus het zegt, Gods dienares. U ten goede. U ten goede. En zo is het ook dat we mogen bidden en vragen voor een overheid. Die ook zorgt voor rust en vrede. Dat we zo bidden, omdat wij een stil en een gerust leven mogen leiden. En waar die roep van het evangelie niet meer wordt verstaan. Wanneer men die ook aan de kant schuift. Waarin men geen ruimte meer geeft aan de stem van het evangelie. En aan het woord van God, gemeente, wat krijgen we dan? Dat ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Dat de Bijbel niet meer open gaat. Dat het woord van God niet meer wordt gelezen. Dat het gebed steeds minder wordt. En dat er allerlei groepen en mensen opstaan die gaan zeggen, maar wij weten het hoe het moet. Dan komt de roering in de samenleving. Dan komt de onrust in de samenleving. En dan zien we ook dat de geest van God uit de samenleving terug gaat wijken. En dat daar zo ook de onrust komt in de samenleving, waar onze kinderen en kleinkinderen in op gaan groeien. En waar zou dat dan toe leiden, gemeente? Als wij die liefde van de Heer Jezus Christus niet meer centraal hebben in de samenleving. O, wat kunnen we dan vrezen? Ook voor de toekomst. Dan kunnen we bang worden voor de tijd die ons wacht. Dan wordt een land onregeerbaar die gericht is op de liefde. Mensen te behouden, al zo lief, heeft God de wereld gehad. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verderven zal. Deze Jezus die laat niet 1, 2, 3... zoals we het gezien hebben in een vorige preek, vuur van de hemel neerdalen. Maar laat hij zien zijn liefde, omdat hij niet gekomen is om ten gronde te richten, maar om te behouden wat verloren was. Zo'n koning mogen we eren. Zo'n koning mogen we dienen. Dat mogen we politici voor ogen stellen. Daar mogen we hen op wijzen, dat ze in zijn geest zullen handelen, spreken, getuigen, wetten maken, u ten goede. Dat we dan ook God mogen danken voor een overheid die hij ons schenkt en geeft. Dat wij een stil en een gerust leven mogen leiden. En dat wij zo ook mogen weten dat we uiteindelijk tegemoet gaan naar hem in alle heerlijkheid. Waar één onze koning is, waar de ware theocratie er zal zijn. Op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Amen. Wij zingen gemeente van Psalm 33 en daarvan het zevende vers. Psalm 33, vers 7. Wij willen nu ook samen de Heere God bidden en ook dank zeggen. Dat doen we ook voorbeden voor de volgende personen. Voor de heer Bout, die verblijft in Salem. Hij is intussen ook overgeplaatst naar een andere kamer. We denken ook aan broeder Hoogvliet, Wiekslag 7, die ook in Breda verblijft. Voor mevrouw van de Keur Berghout Bark, 37, mocht een geslaagde behandeling ook ontvangen in het ziekenhuis. We zijn er ook dankbaar voor dat dat goed mocht gaan en bidden ook om verdere versterking. Ook met de heer Moen, Piet Heinstraat 25. Daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn, Wim, hè, dat er geen verdere uitzaaiingen zijn geconstateerd. Maar je zult nog wel een behandeling moeten ondergaan. En daar willen we natuurlijk ook voor bidden dat dat goed mag gaan en dat dat ook allemaal slagen mag. Verder denken we aan hen die op de ziekenlijst staan en of niet altijd ook die met name willen worden genoemd. Verder mogen we ook de Heere God danken voor het nieuwe leven dat ook geschonken is bij de familie Brekelmans in Olivier, dacht ik, maar ik hoorde dat iets Olivier wordt genoemd. Ja, het is lastig tegenwoordig met al die moeilijke namen. Maar we willen daarvoor toch ook de Heere God danken. En natuurlijk ja, willen wij ook persoonlijk danken. U hebt dat meegekregen. Het is ook op de weekbrief gezet door onze scriba. De geboorte van onze kleindochter Christy. Een kleinkind dat we hebben mogen krijgen bij mijn dochter. Die ook zo in Geenemuiden woont. Kijk in de vechten. En ze heeft de namen meegekregen van Christina Maria, vernoemd ook naar de beide moeders, om het zo maar eens te zeggen. Daar willen we de Heere God ook voor bidden en dankzeggen. Zullen we samen bidden. Heere, barmhartige en eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus, we komen ook zo aan het einde van deze dienst tot u om u hartelijk dank te zeggen dat uw woord weer open mocht gaan. En ook heren in een onderwerp dat misschien niet zo altijd bij ons leeft. En toch, we hebben er volop mee te maken. Ook in de verkiezingen die naderen. Wat hebben we dan ook te bidden voor onze overheid die ons ook hebt gegeven. Wat hebben we te bidden, heren, voor uw leiding, ook in onze Nederlandse democratie. Wat hebben we te bidden ook voor onze vorsten, vorstin. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima met hun gezin. Wat hebben we te bidden voor de plaatselijke overheid, burgemeester en wethouders. Voor de provinciale staat en de gedeputeerden. Voor de leden van de Tweede Kamer, voor de ministers. Heren, dan mogen we nog dankbaar zijn dat we in zo'n vrij land leven. En tegelijkertijd zien we ook allerlei beroeringen en ontwikkelingen, heren, die we toch ook niet los kunnen koppelen van het feit dat men steeds meer de Bijbel dichtlaat. En dat men uw woord niet meer ter hand neemt. En dan komt er onrust in de samenleving en gaat ieder doen wat goed is in zijn eigen oog. En dan roept de ene, je moet op mij stemmen, en een ander, je moet op mij stemmen. Ach heren, we hebben het niet van mensen te verwachten, maar ten diepste van de leiding van u. Ook van de samenleving en de overheid die u ons ook schenkt en geeft. Maar vooral, heren, hebben we toch ook mogen zien van Jezus Christus. Een koning die waarlijk dienstbaar was. Om onze zonden te verzoenen en onze onrechtvaardigheden op zich te nemen. En de straf op onze onrecht ook te dragen en verzoening te doen. Hij gaf zijn bloed. Zo was hij dienstbaar. Als een koning voor zijn onderdanen. Omdat wij hoop en verwachting zouden hebben in deze wereld. In het besef dat wij het niet van deze aarde verwachten. Maar dat wij bedenken de dingen die boven zijn. En dat we uitzien naar de stad die fundamenten heeft. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En heren, zo mogen we toch ook voortdurend bidden om uw heil en om uw zegen. Ook over allen die over ons gesteld zijn. We hebben veel verwachting van het gebed, heren. Ook van het gemeenschappelijk gebed in de kerk. Ook als we bidden ook voor onze zieken. Namen hebben we zojuist opgenoemd. Hoe moeilijk is het niet als je oud wordt. Als de gedachten zich gaan verminderen. Als de dementie en de Alzheimer ook toeslaat. Als daar spanningen komen ook in de zorg. Heere, wilt u dan ook nabij en goed zijn? Zo denken we aan broeder Bout en broeder Hoogvliet. We danken u, Heere, ook voor de behandeling die mevrouw van de Keur Berkhout ook mocht ontvangen. Geef verder herstel, wat blijven we toch ook altijd afhankelijk. Wij komen u ook dankzeggen, Heere, dat bij Wim Moen er geen uitzaaiingen zijn gevonden. Daar hebben we voor gebeden, Heere. En daarin bent u een hoorde van het gebed geweest. En nu wacht wel een verdere behandeling nog om datgene wat er zit weg te nemen en weg te halen. Dat kan ook weer de nodige spanningen oproepen, maar in de naam van de Heer Jezus bidden we. Of u hem dragen en helpen en ondersteunen wilt, opdat hij er doorheen mag komen en geholpen mag worden, Heere. We hebben toch een hoge priester die medelijden kan hebben. Wil hem dan ook zegenen en nabij zijn. We denken aan anderen die niet met name worden genoemd, maar op de ziekenlijst staan. Wilt u ze ondersteunen en sterken en als het kan ook genezing schenken en geven, Heer. We sluiten immers nooit wat uit, maar we weten ook dat u een eigen en een hoge weg met een ieder van ons ook persoonlijk gaat. We komen u danken, Heren, met de familie Brekelmans, dat ze daar ook het nieuwe leven hebben ontvangen. Heb dank daarvoor en maak het ook wel, Heren, met de moeder. Geef verder herstel van kracht. En Heren, willen ook in het nieuwe leven van Olivier ook werkelijk uw zegen schenken. En dat daarin ook, Heren, uw Heilige Geest al vroeg in het hart mag werken. Persoonlijk, Heren, mogen we toch ook met elkaar en met de gemeente delen. De dankbaarheid die er ook bij ons persoonlijk mag zijn. In de geboorte van een dochter, Heren, een kleindochter, bij onze dochter en schoonzoon. Heren, wat bent u goed, wat bent u een genadig en een barmhartig God. En zo mogen we met onze dank ook naar u toekomen. Ook in de officiële diensten, samen met elkaar. En Heren, wil het ook zegenen, dat ook dit kind een kind voor eeuwig de uwe zal zijn. Wil zo met uw Heilige Geest ook in Christi werken. Wij bidden u ook voor diegene, Heren, voor wie het heel moeilijk is, omdat men geen kinderen heeft ontvangen, of dat men topt ook, Heren, met deze vragen. Wil ook daarin meekomen en kracht geven. Soms kan dat zwaar zijn en ook moeilijk zijn, juist ook bij het horen van dergelijke berichten. Bidden u, Heren, voor die kinderen die niet gewend zijn, of die ongewild geboren zijn. Kunnen het al jong proeven en voelen dat ze niet gewend zijn. Maar wilt u alstublieft ook daar bij hen zijn en hen dragen door het leven. Mensen die een abortus hebben laten ondergaan. De schuld daarover hebben. Heeft dat ze ook, Heren, de weg weten te vinden daar waar ze met hun schuld naartoe kunnen gaan. Om vergeving en verzoening te vinden. Om ook weer die vrede te krijgen. En u weet, Heren, van al die eenzaamheid die er is. Ook in hun mensen, in hun persoonlijk leven. Die de vreugde van een gezin ook missen. Maar Heere, wil ook daarin dan ook kracht en sterkte geven. Ook aan degene die kinderen hebben moeten missen. Want dat is iets, Heere, wat dan zo je leven lang bijblijft. Wat ook zeer en gevoelig en pijnvol is. Wil dan ook daarin kracht en troost bieden en schenken. Die men in het bijzonder ook nodig heeft. Om ook, Heren, het verlies te dragen, het in uw handen te geven, O Heere, zo leggen we ook deze noden en zorgen in het gebed bij u neer. Geef nog een goede bijeenkomst straks, Heere, als er mensen zijn die ook met elkaar willen zingen, dat er iets geproefd wordt dat u nabij bent. Dat u er bent, Heere, met uw trouwen, met uw liefde, in tijden van zorg, in tijden van vreugde. En hoor ons dan toch ook in alles wat wij ook gebeden hebben, in de naam van de Heer Jezus Christus. Al wat u zult begeren, in mijn naam, dat zal ik u geven. Zo mogen onze gebeden toch gelouterd worden door die ene naam. En leggen we alles bij u neer. Vergeef dan onze zonden. En hoor ons, o Vader van alle barmhartigheid, om Christus wil alleen. Amen. We zingen tot slot van gezang 5 achter de psalmen. En daarvan de versen 3 en 9. Gezang 5, versen het gebed des Heren, en daarvan vers 3 en 9. Gemeente, ga dan heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de rijke zegen van de Heere, uw God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.